Ja, normaal gesproken hebben wij vanuit de IC intensief contact met de familieleden gedurende de IC-opnameperiode. En ontstaat er een band. Dus we behandelen dan niet alleen de zieke patiënt, maar nemen we ook de familie mee in het ziekteproces. En zodat zij ook voldoende geïnformeerd blijven over de haalbaarheid van de IC-behandeling. Tijdens COVID-periode hebben we als intensivisten en ook de IC-verpleegkundigen de familieleden niet gezien. En ook enkele keren telefonisch ze gesproken als het noodzakelijk leek. Mm. En ik heb deze familiegesprekken persoonlijk gemist.
Dr. Nouray Kousadase is als hematoloog intensivist opgeleid aan het Erasmus MC in Rotterdam. Bijna 4 jaar is zij werkzaam in UMC Utrecht, waar zij zich op de intensive care richt op de zorg voor patiënten die aanvullende ondersteuning nodig hebben voor hun behandeling. Van nabij maakte ze mee hoe het eraan toe ging op de intensive care in Utrecht tijdens de eerste golf van de COVID-19-epidemie. In deze podcast blikt Dr. Kousadase terug op haar ervaringen van die eerste hectische weken.
Ja, nieuws over China is niemand ontgaan, denk ik. En de zenuwen begonnen toen al een beetje, hoewel het wel ver weg leek. En langzamerhand voelden we dat het probleem wereldwijd zou verspreiden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen. En ik ben persoonlijk zenuwachtiger geworden. En met mij ook, denk ik, vele collega's, toen de eerste mensen opgenomen werden op de intensive care in Milan. In Italië.
Dat was eind februari.
Ja, klopt.
Denk ik.
Ja.
Ongeveer, ja. En niet heel lang daarna, vlak met carnaval, begon het dus ook in Nederland. In Tilburg voor het eerst. Maar toen was uw ziekenhuis al redelijk in staat van paraatheid.
Ja, de eerste patiënten bij ons kwamen op de intensive care dus halverwege maart. Als ik me niet vergis, 15e of de 16e. En het was wel een hele intensieve periode, vanzelfsprekend. Ziekenhuisbreed zijn er heel veel initiatieven genomen van begeleiding, opleiding van de medewerkers tot aan het oprichten van nieuwe afdelingen voor de opvang van patiënten.
Ik kan best stellen dat u in het begin moest het wiel ook uitgevonden worden, want er waren vast geen protocollen en dergelijke voor dit soort scenario's aanwezig.
Ja, klopt. Alles liep een beetje parallel eigenlijk. En ziekenhuisbrede leerpaden die digitaal werden ingericht, bijvoorbeeld voor veilig werken, opvang van patiënten, transport van patiënten tot aan schoonmaak van de kamers en de ruimtes. Gericht voor verschillende groepen professionals, waaronder de medewerkers die in de directe patiëntenzorg betrokken waren en degene die de zorg ondersteunen, maar zelfs ook de medewerkers die niet in directe contact waren met de COVID-patiënten, maar wel bijvoorbeeld met de materialen werkzaam zouden zijn. Die hebben allemaal aparte paden gevolgd om te leren hoe omgaan met. Maar ook het opstellen van behandelprotocollen, zoals u zegt, liepen hand in hand met alle voorbereidingen. En ook parallel aan de behandeling van patiënten. En opgestelde protocollen waren dynamisch van aard. En werden wekelijks bekeken voor nieuwe inzichten en of ontwikkelingen vanuit de wetenschap die op dat moment voorhanden was. En daarin hebben onze collega's uit China en Italië heel veel geholpen. Naast hun klinische verplichtingen waren zij ook bezig met schrijven van artikelen over de informatie die zij gedurende de opname van die patiënten vergaard hadden destijds.
En, ja, dus de richtlijnen ontstonden eigenlijk terwijl u er al mee moest werken. Dat
juist
is natuurlijk best een uitdagende situatie.
Ja, het is, je gaat uit van de bekende en gangbare protocollen. En ga je gedurende de behandelperiode met het nieuw gekomen informatie, ga je kijken of er aanpassingen nodig zijn om toch de adequate en optimale zorg te geven die je wil geven aan de patiëntengroepen. In het begin wisten we natuurlijk niet veel over de behandeling en wat effect zal hebben en wat geen effect zal hebben.
Nou, als ik door kan gaan over de patiënten zelf. Niet alle patiënten die met COVID in het ziekenhuis belanden, kwamen bij u op de IC terecht. Was al wel vrij snel duidelijk hoe dat in zijn werk ging. Welke patiënten er wel en niet op de IC terecht zouden komen?
Natuurlijk, vanuit onze beroep kunnen wij uithalen en zijn wij getraind om te achterhalen welke patiënten een IC-opname nodig hebben en welke niet. Mm-hmm. En daarin speelt met name de zuurstofbehoefte en de toenemende zuurstofbehoefte bij de patiënten die we beoordelen op de afdelingen een belangrijke rol. De afdeling waar we werken is gerelateerd aan extra zuurstoftoediening en ook beademing. En we hebben de patiënten die virus hadden ook, waar wij in consult zijn gevraagd, ook op deze manier beoordeeld. En bekeken of er de noodzaak bestond om ze op te nemen op de intensive care. Er zijn vanaf het begin, al in vroege stadium, is de management en de leiding ook heel intensief ermee bezig geweest. En zijn de extra bedden gefaseerd geopend. Uiteindelijk hebben wij op 3 verschillende locaties de patiënten in de setting van een intensive care behandeld. Waarin de intensivisten en de intensive care verpleegkundigen een superviserende rol hadden. En waarbij ook collega's van andere disciplines, waaronder anesthesiologen, kinderintensivisten, chirurgen, longartsen, zelfs collega's vanuit klinische genetica, dermatologie en ook de medewerkers van de anesthesie, van de operatiekamers en ook de medium care verpleegkundigen hebben ons sterk geholpen in het leveren van de optimale zorg. En iedereen was flexibel en heeft zijn bijdrage geleverd in het hele zorgketen om de mensen zo goed mogelijk de steun te bieden die geboden kan worden binnen de capaciteiten van je ziekenhuis.
Ja, je kunt bijna eerder zeggen wie er niet mee geholpen hebben.
Juist.
Als ik het zo
klopt,
hoor.
Juist.
Ja, zeker.
Dat was echt een hele bijzondere periode.
Dat kan ik me voorstellen. Wanneer begon bij u de indruk te ontstaan dat de crisis beheersbaar aan het worden was? En hoe bent u weer terug kunnen schakelen naar business as usual, als dat überhaupt al gebeurd is?
Wat wij merkten was dat het eind april, begin mei de aantallen patiënten geleidelijk afnam. En wij dan ook parallel daaraan keken of de routine of de eigenlijk niet-covid patiëntengroepen ook steeds meer de mogelijkheid krijgen om behandeld te worden. De routinezorg ook opgevangen of opgestart kan worden of geleidelijk opgehoogd kan worden. En dat is dan halverwege de mei geweest. Dat wij dan vanaf halverwege mei, lees vanaf tweede week van mei tot nu geleidelijk de zorg, de reguliere zorg, geleidelijk hebben opgehoogd. En waarbij nu eigenlijk niet veel patiënten met COVID meer liggen, maar grotendeels onze voor ons bekende patiëntengroep.
De reguliere IC-patiënten, zullen we zeggen.
Ja.
Ja. Maar u blijft natuurlijk altijd op uw kievive voor een mogelijke tweede spike of wat dan ook, ik neem aan.
Ja, zeker, zeker.
Dus
de structuur, de opbouw is zo opgesteld dat als het nodig mocht blijken, dat wij dan ook gelijk kunnen omschakelen.
Hoe kijkt u nu ook terug op die periode, die eerste 2 hectische maanden? En zegt u nu van, ja, dat had nu met de kennis die u nu heeft, dat u zegt dat had anders gekund of dat had beter gekund? En dan denk ik niet alleen aan de manier waarop uw ziekenhuis met de situatie omging, maar misschien ook met de informatievoorziening vanuit de overheid of van het RIVM. En zijn er misschien ook aanbevelingen of lessen die u dan zegt van, nou, die kunnen we hier uittrekken?
Alle nieuw begin heeft een kinderziektes natuurlijk. En ondanks alle kinderziektes die ook overwonnen moesten worden tijdens het upgraden van de IC-zorg, vind ik persoonlijk dat de opvang en behandeling van de COVID-19 patiënten bij ons nooit problematisch verlopen is. We konden de zorgvraag adequaat beantwoorden. Uh-huh. En hebben we voor de toekomst geleerd om de logistiek, misschien voor het verspreiden van patiënten over de IC's bij drukte, uh-huh, te verbeteren. Dat is zeker zo gebeurd. En dat het in retrospectie hadden we het misschien ietsje sneller kunnen doen dan hoe het nu is gegaan. En ook het transport van beademde mensen is ook een kunst apart natuurlijk. Ze hebben andere ambulances nodig, andere logistieke materialen zijn er verplicht om het zo optimaal mogelijk te laten verlopen. En zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van de middelen.
Ik heb nog een laatste vraag voor u tot slot. En dat is, is er een bepaald moment geweest in deze afgelopen 2,5 maand waarop u nu terugkijkt en wat u persoonlijk het meeste bijgebleven is?
Ik mag maar één kiezen, dus dan ga ik ook één kiezen die mij heel nu nog steeds soms momenten waar ik terug aan denk. Mm-hmm. Dus de begeleiding van een familie geweest in de laatste levensfase van hun geliefde. En tijdens het laatste gesprek, ze bedankte ons voor de goede zorgen. Ja, normaal gesproken hebben wij vanuit de IC intensief contact met de familieleden gedurende de IC-opnameperiode. En ontstaat er een band. Dus we behandelen dan niet alleen de zieke patiënt, maar nemen we ook de familie mee in het ziekteproces. En zodat zij ook voldoende geïnformeerd blijven over de haalbaarheid van de IC-behandeling. Tijdens COVID-periode hebben we als intensivisten en ook de IC-verpleegkundigen de familieleden niet gezien. En ook enkele keren telefonisch ze gesproken als het noodzakelijk leek. Mm. En ik heb deze familiegesprekken persoonlijk gemist. En als je ze sprak, zoals de net genoemde voorbeeld tijdens het afscheid nemen, was net voor het overlijden en dat raakt je. Hoewel de contacten met familie vaak rechtstreeks en daardoor niet optimaal waren tijdens de COVID, blijkt ook bijvoorbeeld het bijhouden van IC-dagboek door hun zeer gewaardeerd te worden. Dus die familiecontacten heb ik persoonlijk gemist.
Mag ik u heel hartelijk danken voor dit interessante en openhartige gesprek. Luisteraars, u luisterde naar dokter Nouray Kousadasia. Zij was hematoloog intensivist aan het UMC Utrecht. En graag tot de volgende keer.
Ook bedankt.